Ik zou ook willen benadrukken van het is ook het wij-gevoel. Samen ben je als het ware aan het bouwen aan iets moois. Aan dat huis, zeg maar, hè, wat ergens om gaat. En ik denk dat het ook uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de generatie X, Y, Z wat minder een baan kiest vanwege de leaseauto en het salaris. Maar betekenisgeving bijvoorbeeld en jouw zingeving, toegevoegde waarde, zingeving, veel belangrijker gaat vinden. Als je dan iets van je individuele ambitie gaat herkennen bij collega's en dat dialogiseert tot een collectieve ambitie, dan is dat denk ik een van de mooiste dingen om mensen ook betrokken te houden op de bedoeling van de organisatie.
Ja, Alex?
In die zin is wat ik zeg, is collectieve ambitie ook een instrument, hè, in de hand van de leidinggevende. En communiceert het ook planning en controle of ruimte en vertrouwen. Want hoe collectiever de ambitie, hoe meer ruimte er is, vertrouwen er is. Maar andersom geldt ook. Als de ambitie niet collectief is, als dat niet stroomt door de aderen van de mensen, ja, dan kan de reflex van een leidinggevende zijn toch te gaan controleren, thermometers overal in te stoppen en te kijken, jongens, doe ik me nou eigenlijk nogal wat we hebben afgesproken.
We horen Dick Bot en Alex de Bruin over het belang van het samenbouwen aan een collectieve ambitie. Dat is de ondertitel van hun boekje We gaan ervoor. En daar gaat ons gesprek over. We gaan ervoor! Heren van onderwijsadviesbureau Bot en De Bruin, leiderschap ontwikkelen. Jullie begeleiden teams, leidinggevende, bestuurders en toezichthouders bij leiderschap en organisatieontwikkeling. Een van de dingen waarom ik jullie in de podcast gevraagd heb, is dat ik zelf in mijn opleiding onder andere refereer en werk met het boek Onderwijs vraagt leiderschap. Wat jullie met een aantal anderen hebben geschreven, zoals Rens Reltier. Inmiddels de 7e druk. Bijna 8.000-10.000 exemplaren, schat ik dan zo. En nou, de boeken moeten luisteraars maar eens bestellen en bekijken. Want het is een heel inhoudelijk stevig boek en ook praktijkgericht. En dan gaan we eigenlijk over 8 aspecten van leiderschap. Ik noem ze even, want we gaan het niet over dat boek hebben. Ik noem ze wel even, maar we gaan over 1 van die aspecten hebben. Een leider ontwikkelt samen met zijn team een collectieve ambitie. Dat is dit boekje waar we het over gaan hebben. We gaan ervoor. De tweede is, hij inspireert mensen en betrekt ze bij de strategie. De derde, wat een leidinggevend doet, is je communiceert tijdig en eerlijk en je bent aanwezig. Je bent duidelijk, is het vierde, over het resultaat en je geeft feedback. Je bent ook, de vijfde, assertief in je optreden naar mensen als ze niet meer voldoen aan de minimumeis van het vak. Je fungeert als hitteschild, zo'n prachtig beeld ook, hè, voor alle ruis van boven opzij van de overheid, van waar dan ook vandaan. Je hebt een dienende, bescheidende rol, maar wel gezaghebbend en je stuurt op flow. Het gaat over vakdeskundigheid en plezier in het werk. En dat is volgens mij ook waar jullie voor staan. Nou, dat boek gaat eens lezen. Het wordt op 3 niveaus uitgewerkt. Tussen leraar en leerling, tussen leraar en leidinggevende en tussen leidinggevende en bestuurder. Het is zowel theoretisch als praktisch en heel veel voorbeelden. En het is ontleend aan Mathieu Weggeman.
Ja.
Kun je daar even alvast eens iets over zeggen? Want jij hebt, Alex, Mathieu Weggeman ooit eens benaderd.
Ja, wat voor mij wel een heel belangrijk punt is in mijn eigen ontwikkeling, was het boek wat Mathieu schreef. Leiding geven aan professionals niet doen. En ik was toen nog niet zo lang directeur van een school. En voor mij vielen een heleboel dingen op zijn plek toen ik dat boek las van Mathieu. En hij gaf eigenlijk woorden aan dingen die ik zo beleefde, maar daar de woorden niet voor had. Ja, dat heeft me enorm geïnspireerd. Dus ik ben toen met hem in contact gekomen. Ik heb contact gezocht. Ik heb hem gevraagd, joh, wat zou het mooi zijn als we het gedachtegoed uit onderwijsvraagt leiderschap vertalen naar de onderwijssector. En nou, daar stond hij open voor.
En wat trof je dan zo in dat boek?
Het centraal stellen, dat Rijnlandse gedachtegoed, zeg maar, hè, in het algemeen, maar het centraal stellen van de mensen om wie het uiteindelijk gaat. Hè. In het onderwijs zijn dat de leerlingen, in de zorg zijn dat de zorgvragers, in een gemeente zijn dat de burgers. Dat zijn de belangrijkste mensen in relatie tot de bedoeling van een organisatie. En daarin investeren en die de ruimte geven en professionaliteit benutten, ja, dat brengt zoveel mooie dingen teweeg. Dat zag ik ook in mijn eigen praktijk.
En je noemt Rijnlands, hè? De tegenovergestelde is het Anglo-Saxisch denken. Hoe zou je dat typeren?
Ja, dat is toch meer top-down, waarbij organisaties meer money-making machines zijn. Ja. In plaats van dat de professional centraal staat.
En vaak ook dat processen en planning en control stevig is en sturen op resultaten. Het dashboard denken, zeggen we dan.
Ja,
jullie zijn dan, of jij in ieder geval Rijnlands. Jij ook Rijnlands denken, Dick?
Ja, ik kan bijna niet anders zeggen natuurlijk.
Nou, dat zou verrassend zijn misschien.
Ja. Nou nee, ik heb ook wel in dat proces van kennismaken met het Rijnlands denken, met Mathieu Wegman, de samenwerking, wel ontdekt dat er inderdaad wat te kiezen valt als je leiding geeft. Ben je nu gefocust op mensen en manieren, hè, of op processen en papieren?
Oh, mooi,
dat is dan vaak zo'n slogan die we wel eens gebruiken, maar die wel heel scherp dat onderscheid aangeeft. En het tweede wat ik tot op de dag van vandaag elke dag wel tegenkom, is leiding geven is ook differentiëren. En dat heb ik toch echt wel van Mathieu geleerd, dat hij zegt van ja, er is iets als een 80-20 gemiddelde. Veruit de meesten zijn echt professional in een organisatie.
En die willen
ruimte en vertrouwen geven, die moet je niet gaan betuttelen. Die moet je niet top-down aansturen. Maar we leven ook niet in het paradijs. Hè? Er is ook een categorie en dat vind ik wel een hele belangrijke notie. Het is niet een soort mooi weerprofetie. Er is ook gewoon de werkelijkheid dat er mensen zijn die leerlingen of zorgvragers gewoon in de problemen helpen, omdat ze niet goed zijn in hun vak of niet meer goed of nog niet goed.
Ja, of dreigen te af te glijden.
Ja, en daar moet je natuurlijk als leidinggevende wel oog voor hebben. Maar ik zie heel veel leidinggevenden in mijn eigen praktijk, die ik coach of waar ik trainingen geef, die nog heel erg denken van ja, het is het een of het ander. En dan zie je dat het aan beide kanten kan ontsporen. Dus durf te differentiëren. Heb het lef om gewoon ook je mensen op grond van wat ze kunnen, wat jij inschat, ook leiding te geven. Dan is de ene collega iemand die heel veel ruimte en vertrouwen krijgt, omdat je weet dat die persoon dan alleen maar beter gaat functioneren. Maar een ander zou gewoon last van jou hebben als leider.
Ja. Eigenlijk zeggen we dan, je verdient ruimte door goed te zijn in je vak.
En last van die leidinggever, wat bedoel je dan?
Nou, last kan bijvoorbeeld betekenen, als je in het onderwijs werkt, dat zo iemand bij die betreffende collega misschien wel eens wekelijks een uurtje achter in de klas gaat zitten, wat hij bij de meeste collega's niet doet. Dat bedoel ik met last. Dus je mag het ook noemen, iemand staat toch in zekere zin onder curatele. Of je maakt kortcyclische afspraken, of je stuurt meer op iemands ontwikkeling dan je normaal zou willen doen.
Ja.
Het is mooi, daar raakt het ook de kern van een professionele cultuur. Dat is namelijk dat er sprake is van erkende ongelijkheid.
Ja.
We zijn allemaal gelijkwaardig, maar tegelijkertijd zijn we volkomen ongelijk.
Maar we vinden het vaak zo moeilijk. Volgens mij zeggen jullie dat in het boekje waar we het straks over gaan hebben, zeggen jullie dat ook, dat we vinden dat als leidinggevende, ik zeg even we in het algemeen, hè, maar dan kan de luisteraar daarover oordelen of die dat zelf ook zo vindt. We vinden het fijn om aan een collectieve ambitie te werken of aan flow, hè, die mooie dingen van die 8 die ik net noemde. Maar we vinden het vaak lastig om die grens aan te geven. Of dus inderdaad assertief op te treden naar die minder presterende collega.
Ja, vooral met name in het onderwijs en ook wel in de zorgsector, omdat dat wat meer softe sectoren worden genoemd. Ik vind dat meer een geuzennaam. Er zit ook iets heel moois in. Maar de keerzijde is dat relatie zo belangrijk is dat we het lastig vinden om mensen aan te spreken, ja, ook kritisch aan te spreken.
Ja, en ja, er leeft nog heel sterk natuurlijk dat beeld van gelijke monniken, gelijke kappen.
Dat is die ongelijkheid.
Wat die collega biedt, moet ik ook de ander bieden. En we vinden het, ik zelf ook hoor, maar we vinden het lastig om ook gewoon transparant te zijn in hoe we kijken naar mensen en dat we differentiëren in stijl van leiding geven. Want je moet het wel expliciteren als je gaat differentiëren. Mensen zien het, mensen merken het en wachten op een stukje uitleg.
Ja, doet me ook aan denken van, dus je kunt als mensbeeld of als theoretisch beeld hebben, leiding geven, dat doen we vooral vanuit flow en van positiviteit. Dan zou je op de ene pool gaan staan. De andere pool zou zijn, we gaan alleen maar uit van wantrouwen. Ja, dat maak ik me even heel sterker. En dan zou het eerste zou Rijnland zijn en de tweede zou dan Anglo-Saxisch zijn. Nee, zeggen jullie. Ga nou maar grosso modo uit van die 80%, hoorde ik je zeggen. Geef vertrouwen, werk aan vertrouwen. Maar daarnaast,
daarnaast. Ja. Wees niet naïef. En je hoopt dat het 90 of 95% is. Dat kan natuurlijk ook in organisaties. Maar durf te differentiëren.
Maar het is ook wel 70-30. En ja, als het nog meer, als die 30 nog meer wordt, ja, dan heb je wel een collectief dilemma.
Ja.
En wat mij opvalt, als ik gewoon met leidinggevende werk of met teams werk, dan hebben we natuurlijk als leider wel een beeld van ons team en waar ze staan in hun professionele ontwikkeling. Maar is het dan vaak zwart of wit, hè? Dit team wil niet. Het zijn hele generalistische opmerkingen. Ja. Terwijl dat natuurlijk geen recht doet en je daarmee ook niet verder komt. Want er is altijd bijna altijd wel een meerderheid die wel degelijk aan te spreken is op dat interne appel van professie. Alleen die worden natuurlijk niet gemotiveerder en gedrevener als je ze behandelt als niet-professional.
Zeg je daarmee ook dat we, zoals een leraar, wel eens alleen of heel veel energie aan die 2 leerlingen die niet meekomen of irritant gedrag hebben gegeven?
Ja.
Weet je dat als leidinggevende ook dreigt te doen?
Je dreigt dan 80 of 90% van je energie te steken in 10 of 20% van de mensen. Dus dat de focus volledig daarop ligt. En ja, dat is ook wel heel energiebenemend, hè, als je alleen maar daarmee bezig bent. Ja. Terwijl ik denk, als je uitgaat van de olievlekwerking, hè, van uitstraling, van dingen die goed gaan, van flow, van samen verder komen, dat dat veel meer invloed nog heeft op degene die het lastig vinden om mee te komen, ja, dan het voortdurend er bovenop zitten. Maar helemaal eens met Dick, er is gewoon een categorie, die heeft gewoon meer controle, zou ik gewoon willen zeggen, nodig en aansturing.
Ja. Misschien ook wel voor een andere reden, ik weet niet of jullie dat zo vinden, maar wat ik wel belangrijk vind, of nou bij een leerling is in de klas of bij een onderpresterende collega, dat je niet alleen diegene aanspreekt omdat jij nou zo'n probleem met hem hebt, want het gaat niet om mij, maar het gaat ook om de missie-visie die je met elkaar hebt, de collectieve ambitie, en het gaat om die 80% die het wel goed doen, die zullen het prettig van je vinden dat jij die laploper, ik zeg maar eventjes heel simpel, toch eventjes een keer zegt van nou, gaan we even serieus werk maken van een paar dingen.
Ja, en dat is misschien wel het probleem, hè. Als ik ook in managementteams als interimmer functioneer, dan staan er vaak punten op de agenda die niet goed gaan. Dus er zijn een paar collega's die te vroeg naar huis gaan of te laat komen.
De kinderen te snel laten weggaan.
Ja, en wat is dan vaak een soort reflex? Dat we zeggen, we moeten dus schoolbreed afspraken maken over jij komt zo laat op school.
Goed voorbeeld.
Maar we stappen niet naar, of minder makkelijk, naar die collega toe die te laat komt. Dan gaan we dus weer met een generieke maatregel een op dat moment nog vrij geïsoleerd problemen op proberen te lossen. Wat gewoon heel veel doet met de cultuur in de organisatie. Dus ook daarin, daarom is een van de aspecten in dat andere boek ook. Het is feedback geven. Dat doe je in principe naar iedereen. Maar als feedback op een gegeven moment niet meer werkt, moet je ook niet schuwen om assertief op te treden naar die collega's die dat gewoon nodig hebben, omdat feedback niet meer binnenkomt.
In die zin is het situationeel ook. Leiderschap is altijd situationeel. Het hangt heel erg af van de situatie van de persoon, van de omstandigheden enzovoort. Daar zijn vaak geen generieke maatregelen of waarheden op los te laten. Je moest een beetje denken wat Dick net zei. Een aantal jaren terug kwam het voor in een plas waar mensen zwommen. Dat iemand die daar zwom werd door een snoek gebeten in zijn teen of in zijn hand, weet ik veel. Mm-hmm. En de reflex was, ja jongens, dat kan eigenlijk niet. Dus al die vissen moeten eruit. Dat is een beetje metaforisch voor de reflex die we dan in het onderwijs of breder in allerlei sectoren ook kunnen hebben.
Ja, en kijkend vanuit de opleidingscontext, want zo introduceerde ik dat vorige boek van jullie, of een van de vorige boeken van jullie, dat ik het in de onderwijs in de opleidingscontext gebruik, is dat zegt ook dat situationele wat jullie nu noemen, vraagt dus heel veel van je ontwikkeling als leider, als mens, als professional. En met nou bijvoorbeeld die 8 aspecten die, als ik ze dan even kort samenvat, vooral gaan over inspireren, feedback geven, flow. He, dat is de grondtoon, zou je kunnen zeggen. Maar waar ook aan de andere kant uit zit, duidelijke afspraken. En als die niet worden aangegaan, dan ga je daar echt op handelen. Maar dat boek gaan we niet bespreken. We hebben het toch een klein beetje gedaan. Wetende dat het ook in andere opleidingen gebruikt wordt. Al een tip voor de luisteraar om dat boek, als je dat nog niet zou kennen, nog eens erbij te gaan pakken. Maar we gaan het eerste aspect, waar jullie zelf verder zijn gegaan, gaan we doorontwikkelen. Met het boekje We gaan ervoor. Samen bouwen aan een collectieve ambitie. En ook hier heb je weer Mathieu Weggeman het voorbeeld kunnen laten spreken. Jullie hebben nog contact.
Ja,
zeker.
Ja. In dit geval heeft Dick met hem contact gehad.
Nou, sterker nog, wij hopen ook dit boekje tijdens een event op 17 maart te presenteren. En dan is Mathieu ook weer onze gast en spreker.
Nou ja, de 17 maart zei je?
Ja.
Hoe laat?
AFAS Theater.
In Leusden?
In Leusden, eind van de middag, avond, afsluiten met een lekker diner.
En dan kun je het boekje We gaan ervoor.
Dan krijg je het boekje erbij. Ja. En we zijn te gast bij AFAS. In het boekje hebben we ook AFAS als een casus beschreven, omdat die best heel interessant is, vonden wij. Het boekje is overigens ook echt breder dan het onderwijs. We hebben dat bewust zowel profit als non-profit breed geschreven. Dus we zijn te gast bij AFAS en we hopen daar dan een mooi event te hebben.
Ik zie dat jij het boekje al hebt, maar je bent ook hartelijk welkom.
Ja. We noemen het een boekje omdat het inderdaad een handzaam boekje is. 130 bladzijden ongeveer en een klein formaat, of een kleiner formaat. En vooral toegespitst op die collectieve ambitie. We gaan er straks dieper op in. Maar voordat we daar dieper op ingaan en wetende dat er een mooie conferentie op wacht, vind ik het ook altijd fijn zelf, maar ook voor de luisteraar om te weten wie zit er nou aan tafel. Nou heb jij, Alex, al iets gezegd over dat die inspiratiebron van Mathieu Weggeman. Dan wil ik eens bij Dick beginnen. Heb jij ook in jouw professionele ontwikkeling bronnen, mensen, oefeningen die jij doet?
Ja, ik heb naast het werk en de contacten met Mathieu, die mij ook heel erg geïnspireerd hebben, heb ik toch nog wel een ander boekje wat ik heel veel nog gebruik en ook veel aanhaal. En dat is het boekje van Lynette Schuit, Werken met Paradoxen. En dat boekje heeft mij heel erg geholpen om van paradoxen geen dilemma's te maken.
Geen of-of.
Precies, het is en niet of-of. Nou, neem bijvoorbeeld de term dienend leiderschap. Hè. Ik zie veel mensen daarmee worstelen in mijn praktijk. En ik herken dat ook wel. En we hebben dan het idee dat we of moeten dienen. En dan is dienen eigenlijk vooral...
Zegt u het maar,
ik sta ten dienste van. Of het is leiden en dan, nou ja, dan neem je de regie, dan ben je directief, et cetera. En waar zij mijn ogen wel echt voor geopend heeft, en ik gebruik het heel erg vaak, is van maak daar nou geen dilemma van. Alsof je zou moeten kiezen voor het een of het ander. De kracht zit juist in het in stand houden van de paradox. En dat geldt eigenlijk heel breed. Ze heeft van die paradox als bezielde zakelijkheid bijvoorbeeld. Ja. Of loslatend sturen vind ik ook altijd een hele mooie. En daar zit voor mij echt een diepte in dat ik denk van ja, die gebruik ik in bijna elke training wel ergens als het gewoon zich aandient.
Mooi. En je noemde welke titel van het boekje?
Ja, ze heeft meerdere boeken.
Ja, maar daarom, Zien en Zakelijkheid ken ik.
En dit is eigenlijk een praktijkboek, Werken met Paradoxen heet het. Ja. En daar werkt ze eigenlijk 6 of 7 van die paradoxen als, nou ja, dienend leiderschap, bezielde zakelijkheid, loslatend sturen werkt ze dan uit, dus de twee kanten. En dan brengt ze als het ware de synthese aan van de paradox. Echt een, het is een prachtig boek.
Nou, jij noemde Mathieu Weggeman, Alex. Heb jij andere inspiratiebronnen of momenten, kritische momenten in je ontwikkeling gehad als leraar, leidinggevende, adviseur?
Nou, een kritisch moment, dat is meer ook kritisch op mezelf. Wat me altijd bij is gebleven, is dat ik met Dick op een gegeven moment een workshop gaf. En dat ging toevallig ook over het gedachtegoed, het onderwijsvrachtleiderschap. Ik zat, laat ik voor mezelf spreken, ik zat daar helemaal in. En ik nam mijzelf toen zo serieus. Dat ik toch zoiets had van, ja jongens, wij gaan hier het verhaal vertellen. Dit is het. Ja. En als je dit nou, als je dit bij ons komt horen, dan gaat het gebeuren. Dus overserieus. Nou, zo ging ik die workshop in. En die workshop was eigenlijk flop. Tenminste, zo heb ik het ervaren. En afloop kregen we ook van een aantal wel terug van, ja, we weten nog niet zo goed wat we hier eigenlijk mee moeten. En wat ik daar heel erg geleerd heb, dat is me bijgebleven, is dat als je je kwaliteiten op zolder laat liggen, niet gebruikt. Een kwaliteit van mij is humor, is relativeringsvermogen, is nuchterheid. En die heb ik totaal verwaarloosd. Die heb ik totaal laten liggen.
Je wilde professioneel zijn.
Ja, echt waar. Ik wilde professioneel en ik dacht, dit is het verhaal. Hè. Dat heeft mij geleerd. Als je die kwaliteit op die manier laat liggen, dan bereik je het tegenovergestelde. En dat zie ik ook in de omgeving waarin ik werk, met leidinggevenden, met teams, et cetera. Benut je kwaliteit en ga ook uit van je kwaliteit.
Mooi. Dus een flop ervaring heeft geleid tot het uitgaan van je tops in feite. Van flop naar top.
Ja, van flop naar top. Zo zou je het ook kunnen noemen. Ja.
Heb je ook zo'n flop-top ervaring? Of,
Nou, bij mij is het wat geleidelijker gaan. Dat past ook meer bij mij. We zijn wat dat betreft complementair aan elkaar.
Heel verschillend.
Ja.
Het gebeurt ook vaak dat onze klanten zeggen, we willen jullie allebei. En dan bedoelen ze ook van, jullie vullen elkaar aan. Nee, toen ik je vraag zo hoorde, moest ik denken aan een stukje ontwikkeling wat ik zelf heb doorgemaakt. Kijk, je neemt natuurlijk altijd je persoonlijkheid mee. En van origine, nou, dat is ook mijn kracht, heb ik wel ontdekt, ben ik nogal blauw en gestructureerd en planmatig.
Er is ook een blauw pak aan nu, hè?
Ja, een blauw pak aan. En ik ben nog steeds dankbaar dat ik op latere leeftijd in Utrecht, juist in Utrecht, ben gaan studeren, bestuurskunde en organisatiewetenschappen. En die hele opleiding werd gedomineerd door cultureel antropologen die over leiderschap nadachten. En eigenlijk is dat voor mij een soort ei-opener geweest als blauwe man met een blauw pak. Van het gebeurt uiteindelijk in die onderstroom.
Oh ja.
Dat heeft ook rondom het thema collectieve ambitie best wel veel effect gehad. Als ik nog nadenk over hoe ik zelf als directeur zeg maar mijn eigen schoolplan schreef ruim 20 jaar geleden. Dat was echt een prachtig stukje werk, maar het was echt mijn ding. En aan het eind presenteerde ik het aan de collega's. En die keken me dan ook nog aan van, joh, wat heb je hard gewerkt. En wat ziet er goed uit.
Ja. Maar zag je wel zitten in je kantoortje?
Ja, ja, je hebt er echt... En dat was... Ik heb daar met heel veel toewijding aan gewerkt. Maar het was totaal niets van hen. Nee. En dat zeiden ze niet eens. Want dat vonden ze natuurlijk vervelend. Omdat ze ook zagen dat ik er heel trots op was. En blij mee was. Dus ik heb toen wel mijn eigen rol ook heel erg leren relativeren. Zonder nou je kwaliteit overboord te gooien. Maar het gebeurt uiteindelijk in die onderstroom. En in die zin zijn wij ook, als we verzoeken krijgen voor wat voor klus ook, dan zijn wij wel vooral geïnteresseerd in cultuurvraagstukken. En eigenlijk helemaal niet in structuurvraagstukken. Nee. En dat heeft wel een reden, omdat ik gewoon zelf ook ontdekt heb dat daar ten diepste, daar zit ook het begin van de verandering. En ja, daar zit de kracht van cultuur.
In ieder geval voor lange termijn verandering. Hè? Want ja, korte termijn verandering, dan werkt vaak de blauwe aanpak. Kan ja, werken.
Ja. 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 Maar dan zie je wel weer vaak dat er natuurlijk een cultuurvraagstuk ligt. En we een structuurinterventie kiezen. Omdat die gewoon makkelijker te organiseren is. En
het kan ook door een interimmer, want die is weer weg. Ja. 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 En daar zijn jullie dus echt, in ieder geval jij bent daar echt van.
Ja, wij zijn altijd wel kritisch in wat we oppakken. Ja. En dan merk je gewoon, we zijn niet zo van de structuurvraagstukken en kwaliteitszorg en zo. Het is allemaal belangrijk, maar daar krijgen we geen energie van.
Alex?
Nou ja, daar stemmen wij wel, ondanks alle verschillen. En daarom werken we ook, zijn we zo complementair. En we kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Maar daar stemmen wij wel overeen, zeg maar, dat het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Het gaat om die mens.
Ja, de totale mens. Zou,
de totale mens.
Van Gaal zeggen.
Ja, en daar maak je ook het verschil. En structuren zijn, kunnen volgend zijn of voorwaarden scheppend, zeker. Die spelen ook een rol. Maar daar ga je de oorlog niet meer winnen.
Ja. Als je het toch over het menselijk aspect hebt, en jullie geven aan, we zijn zo verschillend. En jullie kunnen goed met elkaar, maar dat voel ik hier wel aan tafel, en ook hoe jullie binnenkwamen. Alex, wil jij noemen van Dick, wat zijn zijn tops en flops dan qua mens? In de zin van, wat zijn inderdaad zijn kernkwaliteiten? Wat hem zo verschillend van jou misschien maakt? En misschien ook een denk, nou, dat is wel heel erg een opportunity to grow. En vice versa natuurlijk zo, hè?
Nou, wat ik heel erg in Dick waardeer, buiten gewoon je vriendschappelijkheid wat we ervaren, is de gedegenheid waarmee hij zijn werk doet. Je mag het blauw noemen, maar ik vind het meer dan blauw. Ik vind het gedegen, ik vind het overrocht, zou ik bijna zeggen. En goed doordacht. Ja, daar leer ik ook van. Omdat, nou, ik doe het niet met Frans Slag, zeker niet. Maar mijn voorbereidingen zitten meer in mijn hoofd. Maar ja, daarin denk ik, ondervind ik ook, als wij samen dingen doen, wel steun.
Dus ik begrijp even, het boek is geschreven door Dick. Nee. En jij hebt gedicteerd.
Nee, we hebben echt allebei geschreven. En dat heeft meteen ook wel zijn keerzijde. Dat ik soms denk van, vastzit aan voorbereidingen, heel vastzit aan format enzovoort. Ja. Dan neemt dat ook een stukje spontaniteit weg.
Ja, waar blijft het spel?
Creativiteit, ja. En dat zegt natuurlijk net zoveel over mijzelf als over Dick, hè. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Dat laat ook meteen het verschil zien.
Mooi is dat in feite dat het inderdaad vaak zo geldt, hè. Waar je kwaliteit zit, zit vaak ook je aandachtspunt.
Ja.
Dick, heb jij voor nog een mooie terug voor hem?
Ja, nee, als je met Alex werkt is het altijd wat onvoorspelbaar en verrassend. En dat is juist ook wel, denk ik, wat ik gewoon veel minder heb. Ik ben behoorlijk voorspelbaar. En dat geldt ook als je met groepen werkt. Dus dat stukje creativiteit, humor, daar geniet ik enorm van als ik met Alex samenwerk. Tegelijkertijd, maar dat zeg ik natuurlijk met mijn bril op, is het soms ook wel erg ongepolijst, hè, en onvoorspelbaar. En kan het ook wel eens mij het gevoel geven van, we hadden een bepaalde lijn en het is wel een erg groot uitstapje.
Waar is die?
Dus, maar goed, dat is dus tegelijkertijd. Dat is het mooie als je veel samenwerkt en ook reflecteert op elkaar van, hoe ging het? Bijvoorbeeld zo'n workshop, maar we hebben er heel veel, we hebben heel veel sessies die we samen doen. Dan zegt het natuurlijk nog meer over jezelf soms dan over Alex in dit geval. Dus bij mij is de uitdaging echt wel van, hou je kwaliteit vast, maar doe het wat ontspannender en wat relaxter. En het hoeft allemaal niet zo serieus.
Geef me gewoon een mooi bruggetje ook weer om naar het boek te gaan. Want voor een podcastgesprek geldt hetzelfde. Hè? Dat kan elke kant uitvliegen. Hè? Maar er moet ook een bepaalde structuur in zitten. En nou, dat zit erin, want we hebben een boek dat we gaan bespreken. En ik wil met jullie dat boek gewoon langslopen. Want de indeling, lijkt mij echt een mooie rode draad, mooie kapstok. Hè, want eigenlijk gaan jullie de eerste vraag beantwoorden. Wat is eigenlijk een collectieve ambitie? Vervolgens ga je zeggen, waarom is dat van belang? En dan ga je eigenlijk heel, heel veel door op, hoe doe je dat nou? Zelfs met allerlei methodes en allerlei voorbeelden. Dan kom je op een gegeven moment ook op de vraag van, ja, maar wat is dan die rol van die leidinggevende? En dan kom je eigenlijk weer op jullie core business terecht en op jullie vorige boek. En helemaal aan het eind denk je ook, waar moeten we nou echt op letten? Wat zijn nou valkuilen? Dus eens kijken of we dat is een lijntje.
Indeling, hè?
Ja, dat is een leuke indeling. Goede indeling. Van Alex zeker, of niet?
Nee, dat kan ik zeggen. De indeling is voor mij.
Ja, dat dacht ik al. Nee, maar heel goed, heel goed.
Metafoor is voor mij.
Daarom, ik wil beginnen met een metafoor. Want je hebt, wat is een collectieve ambitie? Even voor de luisteraar. Ik werk bij de ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum. En wij zijn een missie-visie-gerichte opleiding. Wij noemen dat missie-visie. Jullie spelen er ook mooi mee in jullie boek met al die woorden. Wat is wat nou precies en zo. Komen we misschien vanzelf op. Maar dat vinden wij ook, en jullie dus ook, heel erg belangrijk. Dat je als leidinggevende de school en het team en de hele gemeenschap bij de kern houdt. En bij de bedoeling. Jullie gaan terug op Wouter Hart. Nou, wij hebben ook Wouter Hart daarvoor gebruikt. Het idee, eigenlijk Simon Sinek is misschien helemaal, als je het eerlijk moet zeggen. Dat was voor mij de reden om jullie dit gesprek te hebben. Dat deel ik van. Het is zo belangrijk om aan die collectieve ambitie te werken. Maar jullie hebben daar een prachtige metafoor bij bedacht. Alex.
Ja, is een metafoor die is eigenlijk in mijn praktijk ontstaan. Werkende weg met teams, met leidinggevenden. En heeft als doel om inzicht te geven in hoe missie, visie, waarden nu zich tot elkaar verhouden.
Ja, vooral dat, hè?
Want er staat een enorme spraakverwarring over deze begrippen. Het wordt allemaal door elkaar gebruikt. Dat is echt, echt enorm. Niet dat je er bent als je de begrippen goed kan definiëren, maar het helpt je wel als je ziet hoe verhouden ze zich nu tot elkaar.
Dat is het vooral, die verhouding, hè? Ja. Die samenhang eigenlijk.
Precies, de samenhang der dingen. Dat heeft mij gebracht op de metafoor van het huis. Mm-hmm. Met drie hoofdelementen. En voor ons zijn die drie hoofdelementen ook meteen, dat is wat wij collectief ambitie noemen. Dat is het fundament. Mm-hmm. Dan heb je het over de missie. Dan heb je het over de waarom en de waartoe vraag.
De why, hè, van Sinek.
Precies, daar voegen wij wel aan toe. Want Sinek gebruikt alleen waarom. Wij voegen er wel aan toe waartoe. Ja. En dan kom je meer ook bij de bedoeling. Wat is nou de diepste bedoeling van al ons bezig zijn in de organisatie? Nou, boven dat fundament en er ook wel verzonken zit dan de vloerverwarming, zoals we dat dan noemen. En dat zijn de kernwaarden. En dan praat je over, dan heb je het over hoe gaan wij nu met elkaar om? Ja. Hoe zijn onze manieren? Hoe realiseren wij onze doelen? Wat zijn daarin de richtinggevers?
Wat wordt ons klimaat? Hè? Wat voel je uiteindelijk als je in dat huis loopt?
Exact. Ja. En zo'n vloerverwarming, als die werkt, zorgt ook voor een aangenaam binnenklimaat. Daar loop je graag overheen, zeker als het koud is enzovoort. Ja. En het derde element is die van de visie. En dat is, waar gaan wij nou voor? Hoe ziet ons huis, als het ingericht is, en nu idealiter uit, voor zover we dat nu kunnen zien. En dan heb je dus de missie, de waarde en de visie in samenhang. En dat totale huis noemen wij, dat is de collectieve ambitie.
Heb je het goed gezegd?
Ja, prachtig.
De metafoor heeft hij bedacht. Heb jij andere woorden waarmee je het uitlegt? Of zeg je?
Nou, je merkt dat weer wisselt per persoon of groep voor je. De een is inderdaad geholpen met een metafoor. Kijk, ik merk zelf dat ik daarnaast aanvullend ook wel het soms wat versimpel door te zeggen, het zijn twee kernvragen. Waar staan we echt voor en waar gaan we voor? Ja.
En, we gaan ervoor, hè?
Ja, we gaan ervoor. Dat is natuurlijk meer dat kijk, de missie is voor mij echt, waar sta je voor? Wat is nou de bedoeling? Wat is de reden dat die organisatie er ooit is gekomen? Dat is natuurlijk heel statisch en ook wel tijdloos. Ja. En toch ook wel belangrijk om elke keer, daarom beginnen we daar ook mee, elke keer wel weer met elkaar te bespreken en ook naar terug te gaan. En die vraag, waar gaan we voor? Ja, die zul je natuurlijk periodiek weer opnieuw eigenlijk moeten beantwoorden met elkaar.
Want de tijden veranderen en wat doet dat met die missie? Met die,
precies.
Waar sta je voor? Ja. En in die kernwaarden, want ik zie ook dat scholen spelen er wel eens mee van. Hè, soms drukken ze hun missie uit in kernwaarden. Dat heb je ook nog wel eens.
Ja. Ja.
En terwijl jullie de kernwaarden ook wel duidelijk neerleggen bij, dat zijn de manieren waarop je met elkaar omgaat.
Ja. Ja, precies. Je komt het beide tegen. Zelf denk ik dat die kernwaarden toch ook alweer een soort zelfstandige plek hebben. Omdat je in een kernwaarde niet altijd je beweging of je ontwikkeling kan duiden. Dus het is veel meer gedrag dan perspectief.
Ja, ik heb zelf ook zitten stoeien met die drie cirkels dan inderdaad. Wat ik bij jou ook hoorde bij Alex van Simon Sinek. Dat why, how, what. En inderdaad, hij doet alleen why, waarom. Maar het is waartoe is denk ik beter. Maar het how, als ik het in het veld tegenkom, wordt ook heel snel al methodieken. En daar wil ik altijd voor waken. En dan kom ik eigenlijk dicht bij jullie. Ja. Want ik zeg eigenlijk gewoon op z'n Hollands. Hoe doen wij dat nou met elkaar? Hoe doen wij dat nou met elkaar?
Hoe zijn onze manieren?
Hoe zijn onze manieren? Ja. En hoe kijken wij naar de wereld? Ja. Dan heb je ook weer het woord visie. En dan pas bij het wat, zou ik dan zeggen bij Sinek. Dan kom je wat meer in de... Nou, zo ziet die kamer eruit, even jouw
precies. Welke meubels staan er, wat hangt er aan de muur? Ja, en dat wisselt ook wel eens. Dat doe je thuis ook wel. Op een gegeven moment ga je de inrichting eens veranderen, et cetera. Maar een fundament, visie, ja, die ga je niet om de vier jaar... met de schep de grond in en zeggen... we gaan die missies even vervangen. Zo werkt dat ook als element in de collectieve ambitie.
Waarom is het zo belangrijk, jullie tweede hoofdstuk eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk om bij die collectieve ambitie stil te staan?
Ja. Nou kijk, ik denk dat je stijl van leiding geven... als we het even hebben over Rijnlands versus Anglo-Amerikaans... dat als je Rijnlands leiding wil geven... dus je wil ruimte en vertrouwen geven... je wil sturen op mensen en manieren... dan is een collectieve ambitie een soort keiharde voorwaarde... om dat verantwoord te kunnen doen. Mm-hmm. Als die collectieve ambitie ontbreekt, dat zie je ook in organisaties gebeuren, dan zal er een veel bureaucratischer werkwijze zijn. Dan moet je veel meer controleren. Dan moet je dingen gaan checken. Dan schiet je in die planning en controle.
En ik hoor ook vooral het woord collectief daarin. Hè? Het moet dan collectief zijn. De mensen moeten het dragen.
Precies, er zit enerzijds ambitie in. En die ambitie is collectief. Ja. Het is natuurlijk ook wel weer een term die je wel moet duiden. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat die A natuurlijk een bepaalde koers aangeeft waar je met elkaar naartoe werkt. Maar ik zou ook willen benadrukken van het is ook het wij-gevoel. Samen ben je als het ware aan het bouwen aan iets moois. Aan dat huis, zeg maar, hè, wat ergens om gaat. En ik denk dat het ook uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de generatie X, Y, Z wat minder een baan kiest vanwege de leaseauto en het salaris. Maar betekenisgeving bijvoorbeeld en jouw toegevoegde waarde, zingeving, veel belangrijker gaat vinden. Dus dan gaat het veel meer over vragen hoe duurzaam is dit bedrijf of wat voor bijdrage leveren zij aan de wereld en aan de toekomst. Dat is natuurlijk, als je dan iets van je individuele ambitie gaat herkennen bij collega's en dat dialogiseert tot een collectieve ambitie... dan is dat denk ik een van de mooiste dingen om mensen ook betrokken te houden op de bedoeling van de organisatie.
Ja, Alex?
In die zin is wat Dick zegt, is collectieve ambitie ook een instrument, hè, in de hand van de leidinggevende. En communiceert het ook met planning en controle of ruimte en vertrouwen. Want hoe collectiever de ambitie, ja, hoe minder planning en controle überhaupt nodig is. Hoe meer ruimte er is, vertrouwen er is. Maar andersom geldt ook. Als de ambitie niet collectief is, als dat niet stroomt door de aderen van de mensen, bij wijze van spreken, ja, dan kan de reflex van een leidinggevende zijn om toch te gaan controleren, thermometers overal in te stoppen en te kijken, jongens, doe ik me nou eigenlijk nog wel wat we hebben afgesproken. Dat communiceert met elkaar.
Ja, klopt. Of bij de kant van het team, oh, heb je ze weer van het management, hebben we weer drie kernwaarden en hebben ze niet aan meegedacht, zijn ze niet op hun eigen vakbekwaamheid aangesproken?
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.
Dan komen we eigenlijk in de hoofdmoot van jullie boek, de bouwstenen van. En dan de bouwstenen van hoe werk je nou aan en met zo'n collectieve ambitie?
Ja. Ja, bouwfases noemen we het. Ja.
Je noemt het bouwfases. Hè? De metafoor van het huis lijkt hetzelfde doorgaan. En ik vind dat een belangrijke dat jullie dat doen, want dat is nog een dingetje. En dat heeft te maken met wat jullie nu zeggen. Want ook dat proces dat je aanstuurt, ga je dat nou heel erg... Dat merk ik namelijk bij beginnende leidinggevenden die in de opleiding zitten. Die willen het liefst allerlei werkvormen. Jullie geven er ook wel een aantal. Die willen ze hebben. En als ik dat heb, dan gebeurt het vanzelf. Terwijl ik proeven jullie echt wel de sfeer van... Maar wacht even, het moet door de aderen stromen. Ja. Dus ook van jou als leidinggevende. Dus kun je dus meenemen in die bouwfases. En ook dus inderdaad Lennette Schuiten. Die paradoxen misschien weer. Wat heb je daar zowel voor nodig? Zowel qua instrumentarium als qua houding, qua sfeer, qua kwaliteit als leidinggevende.
Onze motivatie voor dit boekje is dat wij toch al constateren dat iedereen het een belangrijk thema vindt. Ja. Inmiddels. En dat is goed. Maar dat er veel handelingsverlegenheid is om het te operationaliseren. Dus wij hebben wel gedacht van hoe zouden we het veld in de breedte ook kunnen helpen daarin. Door ook gewoon heel praktisch te zijn. En door onze eigen ervaringen met heel veel groepen en teams om juist leiding te geven aan dat proces, om die ook te delen. Dus dat even vooraf. Dus dat is wel de dieperliggende drijf. En die bouwfase, daar zit natuurlijk wel een soort logische volgorde in. En die begint, dat zei ik net al, echt met waar staan we nou voor? Volgens mij moet je daar elke keer weer opnieuw beginnen, omdat dat ook heel veel richting geeft aan waar je voor gaat de komende tijd. Hè? Ja. Nou ja, wat we dus gedaan hebben in die bouwfases is, niet alleen even omschreven waarom die fase in die volgorde belangrijk is, maar ook hoe je gewoon heel concreet met je team op allerlei momenten ook aan de slag zou kunnen om, als het ware, dat gesprek te faciliteren, om op te halen wat er leeft.
Nou, eigenlijk noemen ze een paar hele concrete dingen voor de luisteraar die heel graag concrete tips heeft.
Ja, en hoe bedoel je?
Concrete dingen. Ik ben leidinggevende. Ik ga de komende 4 jaar heb ik mij voorgenomen om met mijn team dat weer verfrissen, kan ik beter zeggen, van die collectieve ambitie. En dat weer in lijn met de tijd zetten van waar we nu in leven, met onze leerlingengroep.
Ja.
Waar begin ik? Gewoon, en welke stappen neem ik? Ja, dat hoor ik heel vaak namelijk.
Ik hanteer dus, als ik met teams aan de slag ben, vrijwel altijd de metafoor van het huis. Om de samenhang de dingen te laten zien, daar hebben we het al over gehad. Ja. Maar ook om een soort, dat merk ik ook, een gezamenlijke taal te gaan spreken met elkaar. En het toch wat laagdrempelig, niet te technisch, maar laagdrempelig te houden. En dan werken we in dubbele zin van het woord bottom-up. Mm-hmm. En dat betekent, je begint toch echt bij het fundament, wat Dick net ook al zei. En dat is meer een stukje bewustwording, want dat ligt er. Er ligt een fundament onder organisatie.
Maar wat vraag ik dan mijn team?
Wat wij, volgens mij hanteert Dick dat ook meermaals doen, is dat je de huidige missie, want die staat dan vaak op de website of die staat in een of ander plan mooi afgedrukt, dat je die met elkaar bekijkt en daar een dialoog over gaat voeren door middel van allerlei werkvormen, et cetera. En kijkt van in hoeverre is dit nou herkenbaar en in hoeverre biedt dit voor ons nou aanknopingspunten voor de werkelijkheid van elke dag. Want zo'n missie kan ook heel gestold zijn. Een hele gestolde, bijna papieren werkelijkheid. Maar wat zegt die missie nou voor ons handelen morgen? En daar ga je bijvoorbeeld op die manier aan werken. Ik heb ook wel eens de opdracht gegeven aan een team en een bestuur waar ik pas mee gewerkt heb. Van maak eens 1 foto. Dat was een hele lastige vondst, ook heel lastig. Maak eens 1 foto in of om de school. En in die foto moet voor jou symboliseren wat voor jou de essentie van de missie is. Ja. De kern van de missie is, en dat is een hele lastige, maar ga dat doen. Niet meer dan 1 foto. En dan komen die mensen met een foto en dan krijg je gesprek. Een foto is maar een middeltje. En dan krijg je gesprekken over waar zit nou de kern? Ja. Waar zit nou de essentie? Wat is het nou eigenlijk?
Mooi, dus je kunt beginnen bij de missie. Hè, dit laat lezen. Je kunt hem ook omdraaien. In het boekje geven jullie ook het voorbeeld van dat je mensen gewoon eens eerst in gesprek brengt over wat vind je nu dat de missie is? Wat denk je dat die is? En dan vervolgens leg je hem ernaast. Precies. Vond ik me ook wel leuk.
Dat doen we meestal. Dat je gewoon even los van de beschreven missie begint. Hè? Van wat is nou ten diepste de reden dat jij in deze organisatie werkt?
Precies.
En dan kom je al bij hele wezenlijke noties die prima in de missie passen. En ik vind het altijd een hele gave ervaring dat als je dat zonder dat je de missie nog laat zien...
Dat is echt bottom-up, hè? Dat is echt bottom-up.
Inventariseert. Ja. Vervolgens projecteer je de missie zoals die op papier staat. En schrik u. Dan vraag ik, wat valt jullie op? Dan zeggen ze, ja, eigenlijk is het heel bijzonder dat er zoveel overeenkomsten zitten. Zonder dat we die missietekst aan zich op ons netvlies hadden.
Ja. Nee, dat is goed dat jij dat trouwens nog even zegt, bottom-up, want ik heb dat net niet afgemaakt. In de dubbele zin van het woord bedoelde, je begint bij het fundament en je bouwt omhoog. Maar ook, je begint bij de mensen, die het eigenlijke werk doen. Dat is het. Zij zijn degene die het moeten voelen en moeten beleven.
Ik ben nog van de school van nog een stapje verder zelfs. Hè, dus dat ik ook vaak, voordat ik naar die missie van die school ga, mensen... En dat kan op een studiedag, maar het hoeft niet per, want dat is altijd weer moet het een studiedagmiddag. Je kunt het als leidinggevende, want we denken wat mij betreft even op de positie van die leidinggevende. Wat kan ik doen? Je kunt in je dagdagelijkse praktijk kun je ook dat rondom de vaste vergaderingen een half uurtje doen. En dan laat ik ze persoonlijk vragen. Ja. Eigenlijk de vragen die ik ook jullie stel nu in de podcast. Ja. Weet je wat? En dan gaat het niet eens over de missie van de school, maar van wie ben jij en wat neem je mee? Doe je dat ook?
Ja, nee, precies. En dat is een voorbeeld, maar we moeten... We moeten uitkijken dat collectieve ambitie niet een soort zwaar theoretisch model wordt. Maar je moet het gewoon gaan doen.
En moet voelen. En
je moet het gaan voelen, je moet het gaan ervaren. En het is soms zo simpel en daardoor misschien wel heel effectief. Fase 2 bijvoorbeeld gaat over de balans opmaken. Hoe doen we het nou eigenlijk? Hoe vinden we dat we het doen?
Precies, en eigenlijk een soort SWOT zouden sommige mensen zeggen.
Ja, maar dan kun je dat heel technisch noemen. Ja. Dat zou mijn intuïtieve reactie zijn. Dan ga ik allerlei tevredenheidsonderzoeken presenteren. Ja. En dan ga ik een SWOT maken. Ja. Maar... nodig gewoon eens een paar leerlingen uit, of een paar klanten, of een paar ouders. Ja. En ga eens in gesprek met elkaar.
Doen we ook, hè?
Nou, dat doen we standaard. Dat hebben we ook genoemd bij bouwfase 2. Maar ook dat is gewoon werk aan je collectieve ambitie. Ja. En je vervolgens afvragen, wat zegt ons dit voor?
Tijdens studiedagen panelgesprekken voeren, mensen uitnodigen. Precies. Hè? Bijvoorbeeld op een school... een aantal ouders, maar ook een schoolschoonmaakster die met een andere bril in de school, een ambulant begeleider die daar af en toe binnenkomt, een inspecteur, een wethouder onderwijs van een gemeente. En die is bevragen van... Als jullie
wat voelen jullie? Wat proeven jullie? Wat zie je?
Als jullie door de ramen naar binnen kijken in dat huis, wat zie je dan? Wat, als iemand en dan vraagt op een verjaardag, wat vertellen jullie over de school? Etcetera.
Maar dat werkt ook, we hebben dat ook in zorginstellingen gedaan, in bedrijven. Dat kan met allerlei groepen. Ja, alleen het is een mindset. Neem er de tijd voor. Arrangeer dat soort gesprekken.
Doe dat op een studiedag of doe dat, weef dat in verschillende activiteiten in. Ja. En wat ik ook hoor en wat ik ook las in jullie boek, ook zelfs een van de valkuilen, volgens mij heb je hem daar ook weer genoemd. Het gaat niet alleen over ratio en over van A naar B gaan en planmatig. Maar het gaat heel erg over gevoel, over intuïtie. Dus die menselijke, die zachte kant, wat jij net eerder in het gesprek ook zei.
Nou, wat ons betreft mag het wel wat minder talig, in de zin van geschreven taal.
Dat beeld is fantastisch, hè?
Moeten we beelden gebruiken? En je ziet dat ook aan het einde, bij die laatste fases, van hoe houd je het nu ook levend? Dat is ook zo'n bijzondere term, maar die kom je ook heel veel... die vraag krijgen vaak, hoe houden we onze collectieve ambitie levend? Ga het visualiseren. Laat collega's hun creativiteit erin kwijt kunnen. Zorg dat het zichtbaar wordt. Ja. Als wij in het buitenland op scholen komen... dan zijn ze daar veel beter in. Ja. Dan hebben ze nagedacht hoe ze hun identiteit ook gewoon bij binnenkomst als het ware al terug laten komen. En in die zin hebben wij
niet alleen in de vloerverwarming, maar echt in het hele gebouw.
Het hele gebouw. En dat zit soms in picto's of in mooie foto's. Kernwaarden kun je ook zulke leuke dingen mee doen. Dus we hopen ook dat het boekje uitdaagt met wat suggesties om... naast papieren documenten, zeg ik dan natuurlijk toch even vanuit mijn
even rol. Netjes.
Ja, dat moet ik dan even zeggen. Maar om ook creatiever te kijken naar dit vraagstuk.
En zie dat document als het sluitstuk van een...
van een proces, hè?
Ontwikkelproces. Ja. En niet als het startstuk. Echt als het sluitstuk, als je met elkaar bezig bent geweest in dat huis... aan die inrichting hebt gewerkt. Als je op een moment komt dat je zegt... ja, mensen, dit is toch prettig wonen. En leren en werken en leven wat je in een huis doet. Dat je dan het een en ander is opschrijft. Dat is wat anders als een soort papieren werkelijkheid bedenken... die dan uitgevoerd moet gaan worden.
Ja, dat is misschien ook wel mooi om te verbinden aan hoe doe ik dat nou als leidinggevende? Als je klassieke fout, of valkuil zou je zeggen, is dat jij dat schrijfproces helemaal gaat aanvuren. Of je doet een keer een middagje en jij gaat er zitten schrijven. Eigenlijk het voorbeeld wat jij eerder gaf. Dan wordt het jouw ding. En eigenlijk zeg je, joh, benut je team. Hè? Misschien zitten daar mensen die het kunnen verbeelden of vertellen. Want daar stoeien mensen mee.
En hier zit een enorme uitdaging. Dit is echt wel een lastig ding. Dat ik merk, zowel op scholen als in bedrijven enzovoorts, dat mensen, even heel zwart-wit gezegd, twee rollen hebben. Dat is de rol in het primaire proces. Dat is dus in het onderwijs de leraar, de onderwijsassistent, de IB'er, welke rol je ook hebt in de zorg. De zorgverlener, hè, of iemand die daarbij assisteert, et cetera. In een bedrijf dat bezig zijn met producten. Ja. Dat is het primaire proces. Dat is de kern van hun werk. Ja. Maar, en daarnaast zijn ze ook teamlid. Zijn ze lid van een gemeenschap. En mag je vragen... Nee, ja, ik ben niet zo van het moeten. Maar mag je vragen, heb je ze nodig voor die collectieve ambitie? Voor die gezamenlijke route die je aflegt? En die twee rollen, ja, die schuren best wel eens met elkaar. Omdat mensen dat primaire proces waarin ze zitten, ja, dat is logisch. Dat is hun werk. Daar besteden ze heel veel aandacht aan. Maar dat er ook een beroep op hen wordt gedaan. In de positieve zin van het woord. Van je bijdrage aan het collectief. Daar zit best een hele lastige. Want dat is niet hun... In hun beleving niet de core business.
En even bij Dick. Wat is het primaire proces voor de leidinggevende? Als je dat hebt. Jij geeft nu mooi Alex van de producten of het werk. Maar we hebben die leidinggevende die een rol speelt in dit proces. Of in dat vorige boek onderwijsleiderschap. Hoe zou je dat verwoorden? Zo kernachtig ook net zoals Alex dat deed.
Voor mij is dat voor de leidinggevende niet anders dan voor de professional. Want op het moment dat je in een zorginstelling werkt, dan is volgens mij de vraag die je elke dag moet stellen als leidinggevende van wat hebben de mensen in het bed vandaag gemerkt van mijn inspanningen?
Ja. Dus is eigenlijk die collectieve ambitie weer.
Ja, en dan zit je eigenlijk weer in het hart van de collectieve ambitie. En wat ik zelf, aanvullend op wat Alex zegt, wat ik wel een mooie ontdekking vind, en dat daar zit misschien ook wel gewoon een soort relativering, is dat als je echt werk maakt van het komen tot collectieve ambitie, dat een reactie die je nogal eens hoort is van, eigenlijk is er veel meer collectiefs dan we ons bewust zijn. Dus zeker in identiteitsgebonden instellingen, waar je toch redelijk bewust voor gekozen hebt om te werken, is er natuurlijk al heel veel collectiefs. Alleen dat is nog heel erg impliciet. Ja. En wat wij ook wel steeds, of in het boekje in ieder geval duidelijk willen maken, ga dat nou eens expliciet maken. Spreek het uit. Stel elkaar de goede vragen. En ga herkenning als het ware organiseren.
Ja. Is ook kwetsbaar?
Ja, dat is het natuurlijk ook wel.
Want dat is soms de reden waarom mensen het impliciet laten in een organisatie. Want als je het expliciet maakt, dan ja. Ik geloof er heel erg in hoor, dat moet ik gelijk bij zeggen. Maar het is ook kwetsbaar.
Ja, en misschien is dat juist ook wel nuttige kwetsbaarheid. Want een collectieve ambitie is natuurlijk ook wel een filter of een referentiepunt waar je jezelf naast legt. En soms is het maar goed dat mensen, als die collectieve ambitie explicieter wordt, zich af gaan vragen van hoe verhoud ik mij nou eigenlijk tot die collectieve ambitie? En daar ook consequenties aan verbinden.
Ja, precies.
Ja, in het vervolg op wat ik net zei, is volgens mij het belangrijkste. Twee vragen van de leidinggevende zijn er meer, maar de twee belangrijkste zijn: wat is jouw bijdrage in het primaire proces, hè? Gewoon aan het bed, voor de klas, of als politieagent in relatie met de burger? Dat is de eerste vraag. En de tweede is, wat is jouw bijdrage aan de collectieve ambitie? Ja. Als lid van de gemeenschap, als lid van het korps, of als lid van het zorgteam, of als lid van het schoolteam, of...
Ja, ik noem het net ook al eerder een keer, want ik zei het collectief ambitie, natuurlijk gaat over ambitie, maar de sfeer en de nadruk ligt veel meer nu toch op dat collectieve en dat gezamenlijke. En dat proeft ook wel een beetje in het boekje. Ja. En dat wil ik ook een waarschuwing geven tegen de leidinggevende die zoekt naar instrumenten van welke werkvorm gebruik ik dan. Er is genoeg te vinden, jullie geven een aantal, maar op het internet ook. Maar eigenlijk zeg je van, oefen als mens hoe je met elkaar gemeenschap bent en welke taal je daarvoor nodig hebt en leer luisteren als leidinggevende. Ik denk dat je dat ook heel moet goed doen. Wat kom ik met deze organisatie doen?
Ja. Maar dan nog even om op jouw punt te reageren. Hè, van het gaat ook over ambitie. Want op het moment dat je je serieus afvraagt van waarom zijn wij als organisatie op aarde? En ik op bijvoorbeeld een schoolwerk waarin die missie staat dat je recht wil doen aan de verschillen tussen kinderen. Ja. En je wil dat serieus nemen met elkaar, dan ligt daar natuurlijk al gelijk op dat punt alleen al een enorme ambitie. Ja. Want hoe gaan wij dat
maak
de
dat
komende
maar
jaren nog meer en nog beter doen? Ja. Dus ik denk dat Pieter Senge noemt dat natuurlijk heel mooi creatieve spanningen. Ja. Dat is eigenlijk gewoon het elastiekje tussen de dag van vandaag en de stip op de horizon. En hoe krijg je nu dat elastiekje op spanning, waardoor er creatieve spanning in het hoofd van de mensen ontstaat. En dat is natuurlijk ook collectieve ambitie. Dat je als het ware voelt dat er tussen vandaag en de stip op de horizon of het streefbeeld over 4 jaar nog wel wat moet gebeuren om aan je ambitie ook te kunnen beantwoorden.
Ja, terecht de aanvulling. Hè? Want dan, zo kom je, als ik te veel nadruk op de collectiviteit leg, dan kom je misschien uit die spanning. En een gevaar in het onderwijs, zoals ik dat ken, is dat wel als team al heel snel vinden dat we het heel goed en gezellig met elkaar hebben. Maar als je er een beetje doorvraagt, hebben we toch allemaal verschillende beelden. En gaan we niet met z'n allen voor één.
Het mag ook schuren.
Precies.
Het is goed als het soms spannend is.
Nou, dat is ook niet voor niks bouwfase 2. Eerlijk de balans durven opmaken. Ja. Houd de zaag scherp, zegt Kofi dan mooi. Dat is natuurlijk ook onderdeel van die collectieve ambitie. Van ja, laten we ook eerlijk in de spiegel durven kijken hoe we het doen. Dus het is niet zozeer elkaar pamperen van wat hebben we het gezellig met elkaar. Maar het gaat in mijn optiek ook heel erg over van ja, wat moeten wij allemaal gaan doen, gaan ontwikkelen, gaan leren, afleren. Om juist dichter bij die missie te komen.
Ja, twee belangrijke krachten zijn urgentie en ambitie.
Ja.
En urgentie is de duwende kracht. Hè. Je moet eigenlijk, neem nou de coronaperiode, scholen waren opeens tot onvoorstelbare dingen in staat als het gaat over
digitaal
onderwijs. En de ambitie, dus de trekkende kracht. En het mooie vinden wij, van hoe kun je nu urgentie creëren vanuit ambitie. Dus dat de ambitie zo sterk is, dat het urgent wordt. Dat je niet wacht tot een crisis of zo en zegt, nu moeten we in beweging komen. Maar dat er zoveel ambitie is, dat je zegt, dat maakt het voor ons ook urgent, want dit willen we.
Ja, en eigenlijk als ik zeker Dick net ook hoorde, als je inderdaad goed gaat kijken naar wat we als scholen in missies beweren, dan moet je daar zit eigenlijk al een urgentie in. Want we beweren best wel wat en maken we dat echt wel waar. Bouwfases zijn misschien wel even goed om te noemen. Hè? Dus je begint met het waarom en het waartoe van die organisatie, daar hebben we het over gehad. Verwachting van de omgeving hebben we het over gehad. Hè? Samen met die messcherpe analyse van de situatie. Het woord streefbeeld is gevallen. Hè? Op weg naar een streefbeeld, waardoor je dus die ambitie gaande houdt. En de kernwaarde is ook een fase van waar je met elkaar aan bouwt, waar je die collectiviteit in kernwaarde gaat.
Ja, waarvoor geldt wat Dick net ook al benoemde. Kernwaarden zijn natuurlijk impliciet. Hebben mensen in organisaties natuurlijk waarden. Alleen, het is heel vaak impliciet. Het is niet duidelijk van welke waarden binden ons nou echt. En waar willen wij nou echt op aangesproken worden? Ja. En willen we elkaar ook op aan kunnen spreken? En dan vormen, als die waarden betekenis krijgen in de praktijk van elke dag, daar ontbreekt het vaak aan, dan is het toch ook wel weer een leuk wandbordje met een paar mooie woorden. Dan gaat het ook helpen in richting geven.
Precies, dat
ook
is
in houding, in gedrag.
Dat je dat inderdaad niet vergeet te zeggen. Dat wordt ook weer gedrag daarna.
Ja.
Ze zeggen van, hier laten we op aanspreken, deze drie. Want vaak is het zo, als je met mensen werkt met waarden, top tientjes, de top 10 of top 5, dan komen die woorden wel overeen, maar de volgorde niet.
Nee, precies.
En als je op een gegeven moment zeg je gewoon tegen elkaar, maar we gaan alles bekeken hebben, we gaan toch met elkaar gaan we voor deze twee of drie, daar gaan we echt voor. Terwijl die andere zeven natuurlijk nog steeds een rol spelen, maar hier gaan we echt voor.
Ja? En de grote valkuil is, dat je met elkaar bijvoorbeeld, maar dat geldt voor de waarden, dat geldt ook voor de visie, voor de ontwikkelthema's, voor de streefbeelden, dat je die met elkaar bedenkt, hè, dat je daarop komt en dat het vervolgens niet voldoende geladen wordt, niet voldoende levend wordt gehouden. En dan verdampt het in de waan van alle dag.
Ja.
En zie je dat de investering die je daarin gedaan hebt, soms te vergeefs is geweest.
En dan krijg je die visueuze cirkel dat sommige teamleden, die 20% zeggen van ja, hebben we 20 jaar geleden ook gedaan, hebben we 10 jaar geleden.
Ja, ik snap dat ook. Hè. Ja. Ik snap die kritiek dan ook. Dat mensen cynisch worden als ze dit al 6, 7 keer hebben meegemaakt. En het is niet geborgd, het is niet verankerd, zeg maar, in cultuur en structuur en in de organisatie. Ja, snap ik best dat je cynisch wordt. Van ja, gaan we weer de hei op. Maar wat heeft het daadwerkelijk voor verandering en voor gebracht en voor betekenis gehad.
Dat is een grote valkuil volgens jou. Wat is voor jou nog een hele grote valkuil die het proces weer kan traineren of teniet kan doen?
Ja, het klinkt misschien wat zweverig, maar ik denk dat er een valkuil zit aan het overschatten van je rol in dit proces als leider, maar tegelijk ook in het onderschatten van je rol.
Ja.
Dus het overschatten zit veel meer op.
Je zit echt met die paradox, hè?
Ja, dat is weer die paradox. Daar kan ik niet los van komen. Nee, ik denk dat je dus keihard aan het werk moet als leidinggevende om hier werk van te maken. Want als je het zelf niet initieert en expliciet maakt, dan gebeurt het vaak niet. En tegelijkertijd, als het allemaal van jou afhangt, wordt het geen collectieve ambitie. Dus het is meer vragen stellen dan antwoorden geven.
Ja.
En dat is inderdaad weer een paradox.
anders vasthouden. Hè? Loslatend vasthouden, wat zei je ook. Hè? Mooi. Hey, andere tips, tot slot. Hè? Heb je op dit terrein, of misschien op het leiderschap, of wel heel persoonlijk?
Nou, een spannende vind ik nog wel van... Kijk, een leider heeft vaak ook een individuele ambitie.
Ja.
Die wil die kwijt. En nou ja, je voelt wel aan, als je dan ook nog een collectieve ambitie wil, loop je snel het risico dat je in een soort overtuigmodus komt. En als je dat heel vriendelijk duidt, noemen we dat inspireren.
Ja.
Dat klinkt heel goed. Maar het is natuurlijk wel weer balanceren van hoe kom je ook eerlijk tot een collectieve ambitie. Hè? Ja. Dus ben je individuele ambitie aan het verkopen aan je team? Of durf je inderdaad ook te dialogiseren en te komen tot...
Dat voelen volgens mij mensen gelijk aan.
Ja, maar toch, daar gaat het wel vaak fout. Ja. En dan is het toch vaak die leider die de zeepkist opgaat en die hoopt dat zijn verhaal landt.
Die begint meer te praten.
Die gaat meer praten, die gaat invullen, die gaat soms bijna dicteren. Ja. Alleen dan weet je één ding zeker, dat mensen als ze je mogen wel ja knikken, maar het natuurlijk nog geen collectieve ambitie in hun hart is.
Je had het over situationeel leiderschap. Dit is positioneel leiden. Hè? Dan schiet je in de positie van het leiderschap.
En tegelijkertijd willen we ook geen kleurloze leidinggevende. Geen grijze muizen. Dus ook daar zit je weer te zoeken. Van hoe vind je daar nou de goede balans in?
En hoe vind je dat? Hoe word je meer... Want ik moet gelijk denken, dat is de menselijke kant van de leider die je laat zien. In plaats van de ego kant.
Ja, hoe vind je dat? Dat is natuurlijk toch wel gewoon... Daar moet je ook wel een beetje sensitiviteit voor hebben. Kijk, je hebt soms teams die best wel wat... die je wel heel erg moet uitdagen om bij hun ambitie te komen. Die doen hun werk soms heel trouw, maar wel behoorlijk routinematig.
Ja.
Dan dat je dan even wat peper in de groep gooit door misschien zelf wat te prikkelen. Dat lijkt me heel goed. Maar ik zou dan wel heel, heel erg doseren en kijken van... Zorg dat je hen vooral in die denkmodus krijgt. En zie je rol toch ook wel heel erg als degene die het cement als het ware gaat aanbrengen tussen die individuele ambities.
Ja. Prikjes uitdelen en dan weer loslaten. Ja.
En weer bij elkaar brengen.
Ja. Ja, als het gaat over prikjes, voor mij zit de grote tip, die heeft te maken met de valkuil die ik net benoem. Gestage druppel, veel beter dan stortbui. Stortbui is één keer per half jaar gaan we het er eens even goed over hebben. Of hebben we eens een studiedag en dan gaan we onze visie of weet ik veel, gaan we nog eens even... Nee, het gaat om... permanent, continu, het uitleven, het voorleven, het doorleven van die gezamenlijke ambitie. Ja, en daar heb je hulpmiddelen voor nodig. Ik ken nu een school met wie ik de kernwaarden heb opgespoord. En die school staat voor de uitdaging, hoe gaan we die kernwaarden nu levend houden? Hoe gaan we die laden betekenis geven? Die hebben nu een wand gemaakt in hun teamkamer met de kernwaarden, hangen daar groot op. En die laten collega's... met woorden of met foto's, daar beelden bij plakken, letterlijk, die te maken hebben met die waarden. Gewoon rechtstreeks uit de praktijk. Dus bijvoorbeeld een waarde als, weet ik het, verantwoordelijkheid. En daar komen dan foto's bij of uitspraken of quotes of casussen uit de praktijk waarvan ze zeggen, kijk, dit vinden wij nou te maken hebben met verantwoordelijkheid. Dit is ons beeld bij deze kernwaarden. En dan krijg je de verbinding tussen kernwaarden en de alledaagse werkelijkheid. En dan gaat die vloerverwarming, die gaat het huis verwarmen.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Dick Bot en Alex de Bruin. En we spraken over We gaan ervoor. Samen bouwen aan een collectieve ambitie. Beiden schreven eerder al eens mee aan een bestseller in de schoolleidersopleidingen, Onderwijs vraagt leiderschap. We gaan ervoor gaat over de eerste van 8 leiderschapsaspecten die zij bespreken in Onderwijs vraagt leiderschap. Beide gasten zijn persoonlijk onder meer geïnspireerd door Mathieu Weggeman vanwege zijn Rijnlandse denken over mensen en manieren in organisaties. Dus het belang van vertrouwen, verbinding en vakmanschap. En door Lennette Schuit, die een van hen leerde werken met paradoxen. In ons gesprek volgden we de indeling van hun boek en werkwijze. Eerst ging het over het wat en waarom van een collectieve ambitie, waarbij we begonnen met hun metafoor van het huis, die de samenhang tussen missie, visie en kernwaarden weergeeft en ook allerlei semantische discussies omzeilt. Daarna gingen we in op hoe je werkt aan een collectieve ambitie, qua werkvormen en qua houding als leidinggevende. Ten slotte zetten we de bouwfase op een rij en bespraken we 4 valkuilen. Dat je als leidinggevende vergeet de opbrengsten te borgen, Dat je je eigen rol niet overschat, want jij hoeft niet alles zelf te doen, maar ook niet onderschat. Dat je jouw individuele ambitie niet overtuigend oplegt onder de noemer van de collectieve ambitie. En dat je alles snel en in één keer wilt, zoals in een stortbui, in plaats van te werken op de wijze van een gestage druppel. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven. Met liefde.